Kerkenraad delen wij u volgende mede. Vanavond na de kerkdienst hoopt de 16-plus vereniging weer bij elkaar te komen. Alle jeugd vanaf 16 jaar is weer hartelijk welkom. Volgende week zondag hoopt in uw midden voor te gaan dominee J.H. van Dijk uit Nunspeet. En volgende week maandag zullen ook de catechisaties weer beginnen in week van 4 oktober. Dat zal zijn op de gebruikelijke tijden die u en jullie ook kunnen vinden in de gemeentegids. Dus volgende week maandag beginnen de catechisaties weer. De collecten, de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week de eerste voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de diaconie. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpen heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 146 en daarvan het derde vers. Ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen met elkaar het gebed uit Psalm 6 en daarvan het eerste vers. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornen gloed. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament en wel uit het eerste boek van Mozes genaamd Genesis. En dan van het 49e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. stellen wij ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 6, het eerste vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Genesis 49, de versen 1 tot en met 18. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste een huis. Je zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen dat u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt te samen en hoort gij zonen Jacobs en hoort naar Israël uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijn ezelin aan de edele wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en het wit van de tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen en hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder tribuut. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Tot zover de schriftlezing. Mee te zoeken met elkaar het heilige aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige en genadige, langmoedige en rechtvaardige Heere, vervul ons met diepe eerbied en kinderlijk vertrouwen als wij tot u naderen in het gebed. Geeft u zelf door uw Heilige Geest ons de rechte gebedsgestalte. Die gestalte, Heere, waarin wij het niet meer van onszelf verwachten, maar wij met de dichter van Psalm 123 ons oog opheffen tot u met de bede: wees ons genadig, o Heere, wees ons genadig. En dat we zo vanmorgen hier samen mogen zijn, om het nu van u, de Heer, alleen te verwachten, in het luisteren en in het verkondigen. Wil gij dan zelf door uw Heilige Geest krachtig in onze harten werken, nederwerpen wat hoog zit en oprichten wat gestruikeld is. O, dat we het zo van u, de Heer, alleen mogen verwachten. Gij die de rijke ledig wegzendt en de hongerigen en de armen met goederen vervult. Als we allemaal te veel hebben, ontneem het ons en maak ons arm. En als we arm zijn, maak ons rijk. Heere, zo ziet het dan ook vanmorgen alles op u, in de bediening en in het verstaan van het woord. Heere, zo hebben wij u in alles nodig. Als we geroepen worden om onze gaven te geven, als we geroepen worden om te begeleiden, als we geroepen worden om opzicht te houden, als onze taak als koster hebben te vervullen, in de bediening van het woord, o grote koning, wil dan zelf alles doen, in die diepe afhankelijkheid die ons geleerd hebt, zo de Heer het huis niet. Laat dat de grondbeleving van ons mogen zijn. Ook vanmorgen en elke dag weer opnieuw. Omdat we zouden leren het van u te verwachten. En u ook al de eer geven die u zo waardig bent. Om als diep afhankelijke mensen van u kinderlijk te leren vertrouwen op u, de Heer, alleen. En dat is een hele levensles. En dat wilt u ons ook vanmorgen weer voorhouden vanuit uw heilig woord. Wij bidden het u, geef dat er zo geestelijk onderwijs mag zijn in de verkondiging van het woord. Ook voor uw kinderen, we bidden ook voor hen, dat er vanmorgen tot ontdekkend en vertroostend onderwijs mogen zijn. Laat uw woord bekerend zijn, want we hebben het zo nodig om elke keer weer bekeerd te worden. Dagelijks tot u bekeerd te worden, dagelijks van de zonden hartelijk afscheid te nemen, met de zonde te breken. En u, de Heere, te zoeken. Wat is dan groot dat we vanmorgen nog weer hier mogen zijn. U hebt ons vanmorgen hier weer gebracht. Maar u weet ook hoe we hier gekomen zijn. Wat kunnen we met veel zorgen gekomen zijn. Zorgen om onze kinderen. Zo zijn er ook vanmorgen weer. Die weet hebben van dat verdriet. Om hun kinderen. Wilt u ze ondersteunen, die vaders en die moeders. En geef dat ze ook vanmorgen mogen luisteren wat u in uw woord tot hen te zeggen hebt. Want ook vanmorgen hebt u voor hen een troostvol woord. Denk ook die kinderen die het moeilijk hebben. Die aangevallen worden. Door de vorst der duisternis. Die moeite hebben om in het leven staande te blijven. Die zo heen en weer geslingerd zijn. Die de weg niet weten. Heer, gedenk ze. En wil bij ze blijven. En ondersteun en sterk ze toch. En werk door uw Heilige Geest in hun harten. Heer, we bidden voor heel onze jeugd. Ook als we denken aan onze verenigingen. Als ook vanavond de 16-plus weer gaat vergaderen. Wilt u bij ons jonge mensen zijn. Op de verenigingen, op de zondagsschool. De kleinste kinderen. Dragen zo de jeugd van de gemeente hartelijk aan u de Heer op. Wilt u bij ze blijven. En wilt u door uw genade toch werken. Werk, o lieve koning, in hun harten. Dat we zo mogen bedelen bij u voor onze kinderen, voor ons nageslacht. In deze moeilijke tijden, met al zijn verleidingen. En waar het ook in de kerk zo stil is. Waar het in de kerk vaak zo anders is als het moest zijn. Omdat we zo dan vanmorgen met schuld ons aangezicht voor u mogen buigen. Dat het bij ons mag zijn zoals bij die tollenaar, van verre staande, met beschaamdheid op het aangezicht. Zoals ook eenmaal Daniel dat beleden heeft. Bij ons is de beschaamdheid er aangezicht. Leer het ons. Want we kunnen het nog wel beleiden met onze lippen. En ons hart kan er zo ver van zijn. Daarom bidden wij u. Geef gij zelf de ware verootmoediging. Geef gij zelf de ware vernedering. Geef gij zelf het ware zoeken van elkaar. Dat is uw werk. En als wij het niet doen, is het onze schuld, Heer. Want zo ligt het wel. Wij bidden u, doe ons die schuld beleven. Om het van u alleen te verwachten. Die nou gaande vergeeft. Heel gij wat wij niet kunnen helen. Verbind gij die toch heel meester zijt. Gedenk ook aan het kerkelijke werk, als ook dinsdag de synode haar eerste vergaderweek hebt. Wilt u dan ook dat werk zegenen? Al de afgevaardigden en zij die leiding hebben. Denken in het bijzonder ook aan de preses, dominee Buis. Wilt u ook hem gedenken? En allen die hem terzijde staan. Laat er een goed en gezegende besluiten genomen mogen worden. Tot heil van de kerken. En zo heffen wij onze ogen op tot u. Wees met hen die vanmorgen met verdriet gekomen zijn. Omdat ze man of vrouw missen. Omdat er zo'n pijn is. Omdat er een kind niet bij is. Wat ze hebben weg moeten brengen. Heren. Naar het graf. U weet wat een verdriet er is. Als we vader of moeder moeten missen. Broer of zuster. Gedenk ook aan die familie, waar er ook van zijn in ons dorp. Waar een broer en schoonzus met twee kinderen in één ogenblik door een ongeluk uit het leven is weggenomen. Gedenk de ouders, die grootouders, de andere familieleden. O Heere, wat een ontzaglijke werkelijkheid. We dragen al die rouwdragenden hartelijk aan u op. En laat het ook voor ons allen een reden zijn, een klop van u de Heere op de deur van ons hart, om u te zoeken, zodat we ook sterven moeten kunnen, ook als het soms heel onverwacht is. Zo roepen wij uw naam aan, o grote koning, vergeef en verlaat ons niet. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, 14 dagen geleden mochten wij stilstaan bij de belijdenis die Jacob aflegde voor Farao. Toen hem gevraagd werd naar zijn leeftijd en hij antwoordde: de dagen mijn vreemdelingen zijn weinig geweest en kwaad. En vanmorgen mogen wij dan gaan luisteren naar de belijdenis die hij stervende aflegt tegenover zijn zonen. En die belijdenis die vindt u in het 18e vers, waar we met elkaar onze tekst lezen, Genesis 49, het 18e vers. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Wij schrijven bij deze tekstwoorden de belijdenis van een stervende Jacob. In de eerste plaats horen wij daarin geen verwachting meer van Jacob. En in de tweede plaats alle verwachting van de Heere. De belijdenis van een stervende Jacob. Geen verwachting meer van mij, maar al mijn verwachting is van de Heere. Doch eerst gaan wij met elkaar zingen van die belijdenis zoals u hem ook vindt in Psalm 27. En daarvan de versen 1 en 7. God is mijn licht, mijn heil. Wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood mijn levenskracht. En ook het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Zingen wij met elkaar uit Psalm 27, de versen 1 en 7. En ondertussen dus een tweetal collecten. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkast. Beide collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw. Beter zingen we dat met elkaar na het amen van de preek uit Psalm 131 en daarvan het vierde vers. Op uw zaligheid hoop ik, wacht ik, Heere. De belijdenis van een stervende Jacob, waarin wij horen in de eerste plaats geen verwachting meer van zichzelf en in de tweede plaats alle verwachting van de Heere. Liefde gemeente, de Heere heeft met een machtige arm zijn volk uitgeleid uit Egypte en ze heel voorspoedig gebracht aan de grenzen van het land Kanaan. En toen ze daar gekomen waren, heeft hij, en u kunt dat lezen in nummerie 13, een 12-tal verspieders uitgekozen en Mozes de opdracht gegeven, zoek ze en geef ze de opdracht mee om het land te verspieden en te onderzoeken en boodschap te brengen wat ze allemaal daar ontmoet hebben. En als u dan nummer 13 leest, dan ziet u dat er uit elke stam één gekomen is. Ze worden met naam en toenaam genoemd. Maar dan staat er iets heel opmerkelijks. Aan het einde van die namen zien wij ineens dat Mozes de naam van één verspieder verandert. Die ene verspieder krijgt een nieuwe naam voordat ze weggezonden worden. U kunt het lezen in het 16e vers van nummer 13. Dit zijn de namen der mannen die Mozes zond om het land te verspieden. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Daar krijgt plotseling die man, Hosea, de zoon van Nun, een nieuwe naam. En die naam luidt nu Jozua. En we weten allemaal, gemeente, dat er niets in de Bijbel staat wat geen enkele betekenis zou hebben. En waarom krijgt dan deze Hosea een nieuwe naam en waarom heet hij vanaf dat ogenblik Jozua? Wel, dan moeten wij gaan letten op de betekenis van die namen. Wat betekent nou Hosea? Hosea, dat betekent redding. Hosea, dat betekent verlossing. Maar de nieuwe naam die hij krijgt, Jozua, is een naam die is nog veel heerlijker, nog veel rijker. Want Jozua, dat betekent de Heere is redder. Bij de Heere is verlossing. En dat is de heerlijke boodschap die deze mannen meekrijgen. Elke keer als ze daaraan denken, tijdens die moeilijke opdracht daar in dat vijandige gebied met die reuzen en die geweldige bewaakte steden. En ze misschien op een ogenblik de dreiging zo groot kan zijn dat ze misschien wel gearresteerd zullen worden en moeten sterven. Als die gevaren dreigen, dan mogen ze het weten. Als ze zien op die zoon van hun, de boodschap die ze meegekregen hebben in die naamsverwisseling, zul je het niet vergeten, Jozua, de Heere redt. Wat een heerlijk getuigenis krijgen ze zo mee op die gevaarlijke spionagetocht. Liefde gemeente, is dat ook uw ondervinding? Is dat ook uw levensgeheim? Jozua, de Heere is mijn heil. We hebben het toch met elkaar gezongen. Is dat ook uw belijdenis? Dat was de betekenis van die naam voor die verspieders. De Heere is mijn heil. Wien zou ik dan vrezen? Is dat uw levensgeheim? Jozua, de Heere, mijn verlosser. Gemeente, om tot die belijdenis te komen, daar kan een hele weg aan vooraf gaan. Een weg waarin wij afgesneden moeten worden van al onze eigen verwachting. Omdat wij mensen van nature zijn die steeds maar leunen op onszelf, op onze eigen steunsels. Die we zelf gemaakt hebben. Waar we zelf onze rust in vinden. En onze verwachting van hebben. Maar wat is het nodig dat de Heer ons al die leunsels en steunsels afneemt. Zodat er voor ons geen verlossing en geen zaligheid meer is. Om in die weg van het sterven, om in die weg van het verliezen, nu het te mogen overhouden. De Heere alleen is mijn heil, mijn licht. En daarom zal ik niet vrezen, ook niet in het uur van mijn sterven. Jozua. De Heere is verlossing. En wie dat weten mag, die kan het ook op zijn sterfbed met Jacob zeggen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En zo is het dan dat de Heilige Geest ons vanmorgen brengt in de sterfkamer van vader Jacob. Hij heeft zijn zonen geroepen om bij hem te komen. Er zijn inmiddels 17 jaar voorbij gegaan nadat wij hem horen belijden tegenover Farao dat de dagen zijn de vreemdelingschap waren weinig en kwaad. Er zijn inmiddels 17 jaar voorbij gegaan. En Jacob is ziek geworden. We lezen dat in het 46e hoofdstuk. Zie, uw vader is krank. De boodschap is gekomen tot Jozef. Je vader is ziek. En zijn vader weet het. Dit ziekbed, daar zal ik niet meer van opstaan. Ik zal gaan sterven. En daarom roept hij nu zijn zonen bij hem. En daar staan ze om hem heen. De 12 patriarchen. De zonen van Jacob. En ze komen bij hem. Om er getuigen van te zijn. Dat hun vader gaat sterven. En zo brengt de Heer ons vanmorgen bij die realiteit van het sterven. Voor u en voor mij zal eenmaal het uur van sterven aanbreken. En wij worden allemaal geen 147 jaar, nee. Misschien zal er wel niemand van ons de leeftijd van 100 jaar halen. We zullen allemaal moeten sterven. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat is wat de Heere vanmorgen begeert door deze prediking u en mij en jullie kinderen te bepalen bij het uur van je sterven. En dat wil de Heere, omdat wij van nature geneigd zijn de dag van onze dood verre van ons te stellen. Het is me vaak opgevallen, gemeente, bij het bezoeken van onze ouderen. Ze boven de 70 of 80, zelfs 90 waren, dan spraken de meesten nog of ze nog een hele lange tijd hadden te leven. We willen niet zo graag met de dood geconfronteerd worden. De Bijbel zegt het dan ook, dat we dat doen. Ver weg die dood, niet aan denken. Maar de Heere wil vanmorgen dat u daar wel aan denkt, dat ik daaraan denk. Dat wij met elkaar ons vanmorgen daarop bezinnen, op dat ontzagwekkende ogenblik dat u het leven moet verlaten. Zult u daar vanmorgen aan denken? En zult u zich dan afvragen, hoe zal dat dan voor mij zijn? Daar ligt Jacob en zijn zonen staan om hem heen. En we lezen het. Dat hij gezegd heeft, verzamelt u mijn zonen en ik zal u verkondigen hetgeen u de navolgende dagen wedervaren zal. Komt te samen en hoort gij zonen Jacobs en hoort naar Israël uw vader. We spreken meestal van de zegeningen van Jacob. Toch zou het beter zijn om niet te spreken van de zegeningen van vader Jacob, maar te spreken van de profetieën van vader Jacob. Want vader Jacob gaat uitspreken, verlicht door de Heilige Geest, wat hij ziet dat er gebeuren zal met zijn zonen. Hij gaat getuigenis geven van hun leven, wat het geweest is en wat hen in de toekomst zal wachten. En dan moet u ze thuis in alle rust nog maar eens nalezen. Maar het is ontzagwekkend wat hij allemaal ziet met een blik in het verleden en met een blik verlicht door de Heilige Geest naar de toekomst. En als je die profetieën leest over de 12 zonen, dan zou er bij tijden moedeloosheid en somberheid je aangrijpen als je dat ziet. Met uitzondering van die heerlijke profetie van Juda. Juda, gij zijt het. Uit u zal mij voortkomen. Die zal zijn een heerser in Israël. Maar als hij gaat spreken over het leven van Ruben. Wat een ontzaglijke duisternis valt er dan over het leven van deze oudste zoon. Ruben, zegt hij. Jij bent mijn eerstgeborenen. Jij bent het op wie ik mijn hoop en wie ik op mijn verwachting gesteld had. Maar hoe anders is het uitgekomen? Je hebt gemeenschap gehad met een van mijn vrouwen. En als hij het leven van Simeon voorbij ziet komen en van Levi, dan zegt hij, jullie waren werktuigen van geweld. En hij vervloekt hun handelingen. En dan komt hij bij Dan. Dan gaat hij spreken over Dan. En wat ziet hij dan in de toekomst gebeuren met Dan? De oudste zoon van de bijwijf van Rachel. Dan zal zijn een volk. Hij zal het richten als een der stammen Israëls. Dan zal zijn als een slang aan de weg. Een adderslang naast het pad, bijtend het paard in de verzenen, dat is in zijn hielen, dat zijn ruiter achterover vallen. Kinderen, wat ziet vader Jacob gebeuren? Hij gebruikt een beeld voor wat zijn zoon Dan zal doen. Hij zegt, je moet eens opletten, mijn zoon Dan, die is als een slang langs de weg. En die schuifelt daardoor het stof. En er komt ineens een ruiter aan gezeten, fier op zijn paard. En wat doet dan die slang, terwijl dat paard voorbij gaat? Bijt die slang plotseling sissend in de hielen van dat paard. En hij spuit zijn gift naar binnen en het paard hinnikt en steigert. En zijn ruiter valt achterover van het paard in het stof. Wel, zo zal ook mijn zoon Dan zijn. Als een slang die van achteren aanvalt. En gemeen het paard doet stijgeren en zijn ruiter doet vallen. Wat bedoelt hij met dit beeld? Wel, mijn zoon Dan, zegt hij, die zal zelf recht verschaffen. Hij wil zeggen, Dan die zal niet wachten op Gods tijd, maar hij zal zelf het recht in eigen hand nemen en dat volk onderdrukken. En hij zal dat doen op een listige, op een gemene wijze. Zoals een slang dat doet. Als het ware in één woord is het leven van Dan getekend door sluwheid. En als Jacob dat ziet, dan slaat het als het ware bij hem naar binnen. Is dat ook niet de tekening van mijn leven, Jacob? Heb ik ook niet altijd geprobeerd door sluwheid mijzelf overeind te houden en voor mezelf te zorgen? Als Jacob daaraan denkt, komt in gedachten hoe hij gehandeld heeft met zijn broer Esau. In sluwheid hem het eerstgeboorterecht ontfutselt. Dan ziet hij hoe hij met sluwheid zijn oude vader heeft bedrogen. En was zijn handelen bij Laban niet vaak getekend door sluwheid en gemeenheid? Als hij dan zo moet profeteren over Dan, ziet hij in één ogenblik ook zijn eigen leven. Zijn leven van list en van bedrog. Als hij dat ziet en hij krijgt dat terug op zijn sterfbed, dan wordt hij als in een ogenblik overmand door verdriet en ontgoocheling. Dat is ook jouw leven, Jacob. En hoe moet dat nou? Als je zo moet sterven met zo'n verzondigd leven. Een doorbrenger, bedrieger. Een leven dat getekend is door onoprechtheid. En in één ogenblik ziet hij in het beeld wat hij daar moet profeteren, de slang. De oorzaak daarvan, van al die ellende en zonden en gemeenheid en sluwheid, het ligt in onze val in Adam. Daar zijn ze verleid door de slang Adam en Eva. En daar dragen wij nu allen de gevolgen van om. Jacob ziet het in een ogenblik, zijn eigen leven verzonderd, maar ook dat leven van zijn kinderen. Hoe zal hij een reine voortbrengen uit een onreine? En in het ogenblik als hij terugziet in zijn eigen leven, en hij ziet de toekomst van zijn kinderen, hoe moet dat? Hoe zullen ze ooit staande blijven? Hoe zullen ze ooit ingaan in het koninkrijk der hemel? En als het ware hij dat op hem af ziet komen in één ogenblik. Die duisternis en die donkerheid. En die ongewisheid van de toekomst voor zijn volk. De moeite en de zwaarigheden voor zijn kinderen. De verzondigde levens, de jaren achter hem. Dan ineens breekt er een lichtstraal door op zijn sterfbed. Dan ineens wordt het oog van Jacob, dat terugzag en naar beneden zag, nu ineens gericht naar boven. En te midden van al die ontmoedigende profetieën komt ineens het licht door en breekt het door in het hart van Jacob. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Daar ineens wordt hij in die belijdenis er bovenuit getild, boven zijn verzondigd leven, wordt hij boven al de zorgen voor de toekomst door de Heere in een ogenblik opgenomen en zegt hij het. Maar op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Mijn verwachting is niet meer van iets uit mijn eigen leven. Mijn verwachting is ook niet meer van mijn zoon. Maar mijn verwachting is van u. En zo mag hij zijn geloofsoog richten op de Heere, die zich in alles een helper heeft betoond in de nood. En hoe heeft Jacob deze belijdenis geleerd? Hier op zijn sterfbed, als weer bij vernieuwing die golven over hem heen dreigen te slaan. Dan komt hem in gedachten wie de Heere voor hem geweest is. Hoe hij heel zijn leven dat heeft moeten leren. Om zijn eigen verwachtingen daar de dood op te schrijven. En het geheel en alleen van de Heere te verwachten. Wat heeft de Heere daarin veel werk gehad aan deze stervende Jacob. Wat heeft er veel tussen hem en de Heere ingestaan. Waar hij zijn hart aan verbonden had. En de Heer het hem af heeft moeten nemen. Dan denk ik allereerst aan het verlies van zijn geliefde vrouw Rachel. Hij beminde haar boven alles. En ze stierf bij de geboorte van haar zoon Benjamin. Wat een slag voor Jacob. In de tweede plaats. Wat heeft hij veel verwacht van Ruben, zijn eerstgeborenen. Het begin mijner macht, zegt hij. De voortreffelijkste in heerlijkheid en macht. Ruben, dan zul jij het wel zijn waar mijn hoop en verwachting van is. Maar ook daar slaat de Heere de bodem voor Jacob onderuit. Als hij verneemt van de grote zonden die zijn oudste zoon heeft gedaan. O, dan heeft hij zijn hart gezet op Jozef. Jozef die hij beminde bovenal zijn kinderen. Jozef die hij de veelkleurige rok gaf. Maar die hij in bloed terugkreeg. Jozef, de zoon die hem afgenomen werd. Dan moest hij ook nog Benjamin gaan verliezen. Als door de honger gedreven zijn zonen weer naar Egypte moeten. En Benjamin mee moet. En hij ook straks het land der belofte moet verlaten. Dan horen wij het hem zeggen. Al deze dingen zijn tegen mij. Ja, zo ervaart hij dat. Al die kastijdingen in het leven van de Heer. Al die tegenheden. Maar ze zijn juist voor je, Jacob. Want het is de weg waarin de Heer je snoeit. Om nou al je verwachtingen te verliezen. En zo de Heer alleen over te houden. Een gemeente zoals de Heere toen werkt in het leven van Jacob, zo werkt hij nog steeds in het leven van zijn kinderen. Hij is toch immers die grote landman. En wat hebben wij het nodig om gesnoeid te worden? En dat snoeien, dat is pijnlijk, als die wilde loten eraf moeten. Maar het is zo noodzakelijk en zo profijtelijk voor het geestelijke leven om vruchten voor te brengen, die ware ene grote vrucht van dat waarachtige geloof en die verwachting en hoop op de Heere alleen. We verwachten het nog zoveel van andere dingen. En daarom moest Jacob gesnoeid worden in zijn leven. En moeten Gods kinderen telkens weer gesnoeid worden, omdat er zoveel tussen hen en de Heere kan instaan. En dat duldt de Heer. Daarom neemt je het weg. Daarom doet het ook zo'n pijn. Omdat we er ons hart zo menigmaal op gezet hebben. Maar we moeten het hier leren loslaten. En dat is het diepe geheim wat de Heer zegt. Die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar die het zal verliezen, loslaten. Die zal het behouden. En zo ligt Jacob daar op dat bed. Uitgeworsteld. Geen verwachting meer van zijn eigen kracht, inzicht en vermogen. En dat doet hem door genade roepen. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Dat is de grote levensles geweest van Jacob. Jacob die altijd gezegd heeft, op mijn zaligheid wacht. Mijn zaligheid, die zal ik zelf wel regelen. Dat zal ik zelf wel doen. Daar zal ik zelf wel voor zorgen. Daar zal ik zelf wel met list en bedrog mijn eigen weg plaveien. Telkens weer dat eigen ik van Jacob, dat naar boven kwam. Maar het moest sterven. En hier is het werkelijk en waar gestorven. Op uw zaligheid wacht ik. Jacob had van zichzelf niet anders verdiend dan dat zijn laatste woorden zouden zijn op zijn sterfbed. Op mijn rampzaligheid wacht ik. Dat had Jacob zich waardig gemaakt. Maar dat is het wonder in zijn leven geworden. Rampzaligheid verdiend en uw zaligheid mogen verwachten. Hij had het moeten leren wat de dichter later zingt. Niet ons, o Heere. Maar uw naam alleen, zei de Heer. Uw zaligheid. Daar verwacht ik het van. Geen verwachting van zichzelf. Maar bevindelijk leren verstaan. Wat de profeet later zal zeggen. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Het is de trouw des Heren, waar Jacob stervende het mag van verwachten, dat ik niet verteerd ben. Dat is vanwege de trouwhoudende genade van de Heer. Maar ben je gelukkig, eeuwig gelukkig, als je zo sterven mag. En voortdurend sterven mag aan je eigen verwachting. En aan je eigen inzichten. Om het zo nu alleen van de Heere te verwachten. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. En wat is dat nodig? Dat we dat ook leren. Om zo met Jacob uitgeworsteld te raken. Want we menen het toch allemaal zelf wel te kunnen doen. We menen toch allemaal wel voor Gods gericht te kunnen bestaan uit onszelf. Zo dwaas en zo verblind zijn we. En om het dan te horen, gaat weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. O, dat je vandaag dan dat mag zien, Heren. Maar het zal niet kunnen. Uit mijzelf. Het zal nooit kunnen, Heren. Met alles wat ik doe. En wat ik naar voren. Het zal alleen kunnen, Heer, als het van uw kant vandaan komt. En zo kan hij gaan sterven, omdat hij dat geleerd had. En gemeente, dat is het geheim van het ware sterven. Hopen op de zaligheid. Dan vrees je de dood niet meer. Maar weet je wat een rijke zegen daar ook in ligt? Dan mag je ook je kinderen, hoe donker dan ook de toekomst voor je kinderen is, mag je ook je kinderen aan de Heere overgeven. Want dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Als je sterven mag aan alle eigen verwachting, en je mag gaan hopen op de Heer alleen, dan ligt daar zo'n heerlijke rijkdom in. Op uw zaligheid wacht ik. Wat bedoelt Jacob dan als hij hier spreekt over zaligheid? Wel, jonge mensen, dan kan ik me zo voorstellen dat je bij jezelf denkt, als iemand op het sterfbed ligt, dan is zaligheid toch eigenlijk dat je verwacht dat je naar de hemel gaat. En zeker, dat zit er ook wel bij. Maar dat is niet de hoofdzaak van zaligheid. Dat is niet de diepte van de zaligheid waar hij het hier over heeft. Dat is een verlangen dat kennen heel veel mensen. Ik zou wel zeggen, dat hebben we allemaal. Dat we hopen naar de hemel te gaan. Er is hier niemand die naar de hel wil, toch? We willen allemaal wel ten hemel ingaan. Maar dat is niet het verlangen waar het hier bij Jacob in de eerste plaats over gaat. Als hij hier spreekt over de zaligheid, dan bedoelt Jacob de Heere die die hemel en die zaligheid verworven heeft voor hem. Voor Jacob is de zaligheid niet de hemel op zichzelf, maar de God in die hemel. En die maakt voor Jacob de hemel uit, dat hij daar bij God zal zijn. Op dat zalige hemelleven, daar wacht. Daar heeft hij zijn uitzicht op die God die die zaligheid voor de zijnen verwerft, om eeuwig bij God te mogen zijn. Bij die God die hij van jongst af aan mocht dienen, Jacob. Reeds in de tenten van zijn vader en moeder was hij een vroom man, zoals Job en Noach vroom waren. En die God die hem ontmoet is in Bethel, die God met wie hij mocht worstelen in Peniel. En het licht over hem opging. Bij die God te zijn, dat is zijn zaligheid. Die God die hem gedragen heeft van zijn kindse jaren af. Tot op het moment dat hij hier op zijn sterfbed ligt. Op die zaligheid, op die zalige God is zijn hoop gevestigd. En dat is het eerste wat hij als het ware tegen zijn kinderen wil zeggen, nu hij gaat sterven. Kinderen, verwacht het van deze God. Bij alles wat komen gaat, hier in Egypte, En straks als je terug mag keren naar het beloofde land. Kinderen, verwacht het van deze Heer. En dat is de boodschap die hij afgeeft. En dat is ook zijn hoop als hij ziet in de donkere toekomst van zijn kinderen. Heer, hoe zal het moeten met dat volk, met de Ruben, met Dan, met al die andere zonen van mij. Heer, en als ik naar het leven kijk dat ze geleefd hebben en dat achter zich ligt, dan kan bange vrees ook Jacob aangrijpen. Maar dan zegt hij, op uw zaligheid, want op u, Heere, wacht ik. Op u verwacht ik het, Heere, ook voor mijn kinderen. Kinderen zullen jullie het van deze Heere verwachten. En onze kanttekeningen omschrijven deze belijdenis hier van Jacob met deze woorden. Jacob wendt zich tot God om aan hem het welzijn van zijn kinderen aan te bevelen. Want door Gods geest geleid zag hij de zwarigheden die hun zouden overkomen. Hier laten de kanttekenaren dus zien dat Jacob in die belijdenis, op uw zaligheid wacht ik, Heere, gedacht heeft, Heere, neemt u mijn kinderen voor uw rekening, als al die donkere wolken zich boven hun hoofden zullen samenpakken, Heere, die ik nu profetisch mag zien, dan beveel ik mijn kinderen, Heere, aan u, Heere. En daarom verwacht ik het voor mijn kinderen van uw zaligheid, Heere, van u alleen. Dat is de boodschap van de stervende Jacob naar die grote mannen die om hem heen staan. Het is als een ware belijdenis, hier ligt een man die het verzondigd heeft. Maar een man die mag weten van de trouw des Heeren tot op dit ogenblik. Kinderen, aan die trouw des Heeren beveel ik je aan. Ik heb geleerd mijn kinderen dat het van Jacob nooit komen zal, maar wel van Jacobs God. Zalig hij die in dit leven mijn God, Jacobs God, ter hulp heeft. Zo hebben we het met elkaar gezongen. En zo mag het je het ook weten. Wat later de dichter zal zingen uit Psalm 105. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob tot een wet gesteld, van al beloofde heil verzeld, tot zijn verbond in eeuwigheid. Daar rust zijn verwachting op de trouw des Heren, die hij vastgelegd heeft in dat verbond, dat van geen wankelen weet, op uw zaal. Wacht ik, o Heer. We hebben het gebeden met elkaar. En we weten het. En wie heeft het niet gemeend? Welke vader en moeder heeft bij tijden niet grote zorgen over zijn kinderen? Als we zien op de tijd en opstandigheid. Maar ook als we zien dat onze kinderen een onbekeerd hart hebben. Wie zou dan niet vrezen voor zijn nageslacht? Voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen. Voor de kinderen van de gemeente als je zelf geen kinderen hebt. En wat is nou de boodschap? Wat mogen nou onze kinderen, onze kleinkinderen, de kinderen van de gemeente voor en doorgeven? Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Laat dat de boodschap zijn die wij uitdragen aan onze kinderen. Waar zullen wij het van verwachten? In een tijd waarin alles dreigt te wankelen, waar geen vastigheid en geen zekerheid is, waar alles kan en mag, waar de normloosheid dag aan dag toeneemt, waar iedereen zich uitleeft als een wild beest. En onze kinderen daar te midden van opgroeien, van een krom en verdraaid geslacht. Kinderen, er is één vastheid in dit leven. En dat is de Heere. Zul je daarom de Heere zoeken. En als je je kinderen nou niet meer bereiken kan. Jacob, hij gaat sterven. Zijn de laatste woorden die tot zijn kinderen spreekt. En dan zal hij zijn zonen los moeten laten. Maar wat doet hij dan stervende? veelt hij zijn kinderen aan in de Heer. Jacob, zegt onze kanttekenaar, ik herhaal het nog even. Jacob wendt zich tot God om aan hem het welzijn van zijn kinderen aan te bevelen. O ouderen, wat een troost als je bij tijden aan je sterven denkt. En denkt, o God, hoe moet het dan met mijn kinderen? Hoe moet het dan met mijn kleinkinderen als ik ze niet meer waarschuwen kan? Als ik niet meer voor mijn kleinkinderen bidden kan. Heer, hoe moet het dan toch met mijn kinderen? De stervende Jacob laat het zien. Beveel ze aan die trouwe Heer in het geloof. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Dat is de eerste diepe inhoud van deze belijdenis. De prediking van de trouw des Heeren. Tegenover de kinderen en het aanbevelen van die kinderen in de trouw des Heren. Maar het is ook een persoonlijke belijdenis voor deze stervende die daar het graf reeds geopend ziet. Het graf gedolven waarin hij straks gelegd zal worden. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. We zeiden het al, Jacob, hij gaat sterven. En stervende heeft hij geleerd om alles los te laten. Waar hij telkens weer zijn hoop op gesteld heeft. Maar die hij nu ook definitief loslaat. Omdat zijn verwachting van de Heer is. En waar kunnen wij dan ook onze verwachting op stellen? Waar we van losgemaakt en losgesneden moeten worden. Om tot die belijdenis te komen. Op u, o Heere, wacht ik. Want het is zo'n persoonlijke zaak als wij af gaan reizen. Dan kunnen wij niets meenemen, geliefden. Want in de dagen dat deze Jacob stierf, dachten de mensen dat wel, dat je heel wat mee kon nemen. Je moet maar eens lezen wat de farao's meenamen in die piramides. Ze lieten zelfs al hun knechten sterven om ze mee te nemen in de piramiden. Ze namen hun priesters mee die ze lieten doden. Ook jullie moeten mee, met mij de piramiden in. Omdat ze in hun dwaasheid dachten dat de zielen van die knechten en van die priesters mee zouden reizen. Maar gemeente, we reizen alleen. U kunt niet uw bekeerde vader meenemen. U kunt niet uw bekeerde vrouw meenemen. Maar het is een hele persoonlijke zaak als wij voor God moeten verschijnen. En wat is dan onze hoop? Want dat is het woord wat hij hier gebruikt. Je zou het ook rustig zo mogen zeggen. Op uw zaligheid hoop ik, o Heer. En dat is een hoop, een onwankelbare hoop. Want het woord hoop in de Bijbel, dat is niet ons woord hoop. Wanneer wij zeggen, ik hoop het, dat ik op tijd zal komen. Ik hoop dat ik een gelukkige keuze mag doen. Ik hoop op een gelukkig huwelijk. Dan is dat allemaal een hopen in de zin van een wensen. Maar Gods kinderen, wanneer ze mogen hopen, dan weten ze het zeker. Jacob twijfelt op dat moment niet meer. Maar hij mag het zeker weten, straks zal ik ingaan. En eeuwig mijn God mogen aanschouwen. Alle twijfel is geweken. Op uw zaligheid hoop ik. Die ligt vast in u, o Heren. In dat onwankelbare woord van u. Dat is een vaste, zekere hoop des geloofs. Omdat ze gegrond is op de God van dat woord. En dat is nodig. Dat we dat allemaal weten. We lezen het van de rijke jongeling. Wat had hij veel waar hij op hopen kon. Hij kon het zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden. En toch was er ergens een knagende onzekerheid. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Voel je het? Hij wist het toch ten diepste niet zeker. Zou het wel voldoende geweest zijn? wat ik gedaan heb. Zou ik wel genoeg gegeven hebben? Zou er dan misschien toch niet een aantal dingen zijn waarin ik tekortgeschoten heb? Weet ik het wel zeker dat ik het eeuwige leven in kan gaan? Het is bekend van een geëerde en geziene rabbi in de dagen van de apostelen, dat hij op zijn sterfbed lag. En zijn leerlingen kwamen bij hem om door de stervende rabbi nog eenmaal gezegend te worden. Ik zei het al, het was een zeer beroemde rabbi, hoog in aanzien. Hij werd zelfs genoemd het licht van Israël. En ook hij lag op zijn sterfbed. En zijn leerlingen stonden om hem heen. En toen zagen zij, tot hun ontzetting, dat hun rabbi weende. En ze vroegen het, o rabbi, waarom weent u, o meester, waarom zijn daar tranen op uw sterfbed? En toen antwoordde hij, ik zie voor mijn oog twee wegen. Eén leidt naar de Hof van Eden, het paradijs, en de andere naar het Gehenna, de brandende hel. En ik weet niet langs welke weg men leiden zal. Zal ik daarom niet vrezen? Hij wist het niet zeker. Waar zal men mij heen leiden straks? Als ik sterven ga, zal het naar het paradijs zijn? Of naar het Gehenna? Hij wist het niet zeker. Maar Jacob mag het zeker weten. Jacob zegt het, op uw zaligheid wacht ik, op uw zaligheid hoop ik, heren. Zoals ook later de dichter zegt in Psalm 71, want gij, heren, zijt mijn verwachting, heren, heren, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Dat is de taal des geloofs die zich geheel en al op de heren werpt en het geheel en al van hem verwacht. Heren, heren, zegt de dichter van Psalm 71, heren met kleine letters Adonai, mijn koning, mijn heren, mijn God, de Almachtige. Maar ook heren met hoofdletters, ik wacht op u, heren, de getrouwe verbonds Jehovah. De heren die gezegd heeft, ik zal bij je zijn, ook in het uur van sterven. Zo mocht ook weten de dichter van Psalm 39 het. Als hij voor de Heere beleden heeft dat hij een vergankelijk mens is en dat het leven enkel ijdelheid is. En nu zegt hij, wat verwacht ik dan, o Heere? Mijn hoop die is op u. Daar heb je de hoop van Gods woord, de hoop van Gods kinderen, die onwankelbaar. En die hoop die wordt nu geleerd en beoefend juist als al de tornamenten en stormen zich verheffen. En zal dat niet gebeuren, geliefde gemeente, in het uur van sterven, als de duivel nog een laatste poging doet om het mogelijk warende uitverkorenen te verleiden, om je in benauwdheid te doen sterven. O, wat komt het erop aan als je op je sterfbed ligt? Is het allemaal waar geweest? Wat kun je dan komen te liggen op de zeef van de beproeving? Is het allemaal waar geweest in mijn leven? Voel je het, gemeente, wat sterven is? Begrijp je dat het de laatste vijand is die teniet gedaan moet worden? En dan kun je zo aangevallen worden van de duivel. En dan kun je zo bestreden worden dat de dichter van Psalm 42 je tolk wordt. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen. Waar is God van wien gij het verwacht? Hoor je het? Dan wordt hij aangevallen in dat vertrouwen op de Heer. Waar is nou die God? Als het soms zo donker kan zijn in je leven. Op het uur van sterven. Als je met Jacob je zonen voor je ziet en je moet profeteren over alles wat er komen gaat. Als je je verzonderde leven achter je ziet en de Satan het lispelt, waar is God op wie je bouwde? Als het dan waar wordt in dat uur van sterven, ik zeug daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. O, wat kan het dan stormen, zoals het ook gestormd heeft in het hart van Jacob. Maar dan breekt dat licht door, dat licht van de Heere zelf in de ziel. En dat doet de ziel hopen op de Heer alleen. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Hoop op God, Jacob. Slaat hoog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Ja, daar vloeit het uit zijn lippen. Op uw zaligheid hoop ik, o Heer. Ga je straks ook zo sterven? Is dat ook de hoop van je leven? Gods genadige beloften in Christus Jezus, die amen zijn. Of hoop je nog steeds op je rijkdom? Want daar kun je ook op hopen. Omdat je geleerd hebt dat je met geld deuren kunt openen. En mensen voor je in kunt winnen. Geld is een grote macht. Er zijn mensen die denken ook dat ze zelfs God daarmee tevreden kunnen stellen. Moet je eens lezen wat de dichter van Psalm 52 zegt. De rechtvaardigen zal lachen over hem, zeggende: zie, de man die God niet stelde tot zijn sterkte, maar vertrouwde op de veelheid zijn rijksdoms. Daar heb je het, gemeente. Vertrouwen, leunen op de veelheid van je rijkdom. En God niet tot je sterkte hebben. Maar ben je dan nameloos arm. Ook al kijken de mensen tegen je op. Vanwege je geld en vanwege je bezittingen. Maar misschien heb je geen geld. Misschien ben je arm. Dan kun je ook nog je sterkte buiten de Heere zoeken. Dan kun je op mensen vertrouwen. Dan kun je leunen op je vrouw. Dan kun je steunen op je eigen inzicht. Dan kun je het verwachten van vrienden. En wat zegt daar het woord van de Heere over? Vervloekt is de mens die op een mens vertrouwt. En vlees tot zijn arm stelt. En wiens hart van de Heere afwijkt. Dan heb je dat tweede vertrouwen dat je verliezen moet. Rijkdom moet je verliezen. Maar ook je vertrouwen op je vlees. Op de mensen, op je vrienden. En daarin wijk je van de Heer af. Want de Heer kan alleen maar gediend worden. Als je het van hem alleen verwacht. En wat is het gevaarlijkste waar je op vertrouwt? Wel, het gevaarlijkste is om te vertrouwen op je godsdienst. Dat is de gevaarlijkste strik van de vorst der duisternis. Als je vertrouwt op je kerkelijke meelevendheid. Vertrouwt op enige indrukken of werkzaamheden in je leven. Moet je zeggen en luisteren wat de Heere zegt. Vertrouwt niet op valse woorden zeggen. Des Heere tempel, des Heere tempel, des Heere tempel zijn deze. O, toen ook al was er dat vertrouwen. Dat we Abraham's zaad zijn. Maar ik zeg u, zegt de Heer Jezus, dat ik uit deze stenen Abraham's zaad kan maken. Wat kunnen we toch vertrouwen, heimelijk, op dat godsdienstige leven van onszelf. Maar het kan voor God niet bestaan. En daarom moet het vanmorgen onder de prediking allemaal de doodsteek krijgen. Moet je eraan ontdekt worden waar je vertrouwen op is. Rijkdom, mensen, godsdienst. Je moet het vanmorgen allemaal leren verliezen. Om zo te kunnen sterven als Jacob sterft. Om zo te kunnen sterven met de woorden van Psalm 130. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verwachting komen. Zijn goedheid is zeer groot. Lieve gemeenten, wat krijgt deze tekst toch een diepte. Als we dan nog één keer zeggen waarop zijn verwachting gesteld is. Wat zijn zaligheid is. En dan denk ik weer aan waar ik mee begonnen ben. En hij noemde Hosea Jozua. Want weet u wat hier staat in het Hebreeuws? Als deze Jacob gaat sterven, dan zegt hij op uw Yeshua wacht ik, o Heer. Heb je het gehoord? Op uw Yeshua. Op uw Jozua in het Hebreeuws, op uw Jezus in het Grieks. Daar is zijn verwachting van. Dat straalt hierdoor. Dat is het wat hij mag zien als hij geprofeteerd heeft. Juda, gij zijt het, uit u zal mij voortkomen, die een leidsman zal zijn in Israël. O Heer, mag hij met het oog des geloofs zien op de zaligheid die komen zal in Christus Jezus. Dat is het diepe geheim van deze belijdenis. Mijn hoop stervende is op Jezus Christus en zijn verzoenend sterven. Daar is mijn hoop op gegrond. En gij zult zijn naam heten Jezus, Yeshua. Hij zal zijn volk zalig maken. O Jacob, hij mag het weten. Deze Yeshua, die zal voor mij in het gericht treden. En die zal voor mij zeggen, Vader, voor deze bedrieger, voor deze hielenlichter, Vader, heb ik verzoening gevonden, dat hij in het verderf niet nederdalen. Dat mag hij weten, vertrouwend op Jezus, zalig. Hij die redt, hij die verlost, hij die vergeeft de zonden. Daar is zijn verwachting van. Op u, Yeshua, wacht ik, hoop ik. En zo kon hij sterven. Ik vraag het u nogmaals. Hoe zal uw sterven zijn? Misschien zeg je, ach, dominee, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Wat ontzaglijk erg. Misschien zeg je, dat weet ik niet. O, wat bedrieg je jezelf dan? Want je weet het ten diepste wel. Misschien zeg je, ik hoop dat het nog mee mag vallen voor mij. O, geliefden, bedrieg je niet. Je moet het zeker weten. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Je moet het zeker weten, geliefde gemeente. Want je kunt het nooit meer overdoen. Als je sterven moet. En je wordt weggewezen van de troon der genade. Van de rechterstoel het oordeel. Dan kun je niet meer op je knieën vallen en om ontferming bidden. Want dan is het oordeel definitief voltrokken. Je kunt het nooit, nooit meer overdoen. Je hebt maar één ziel, liefde gemeente. En daarom moet je het zeker weten. En wat is het dan een wonder, als je vanmorgen daarmee worstelt. Met je zonden en met je schuld. En je het vanmorgen zegt, hoe kan zo een nou sterven in die hoop en in die gelukzalige verwachting. Is het dan niet een wonder? Wie ligt daar? Jacob ligt daar. Jacob wiens leven getekend wordt als een hielenlichter. Als een bedrieger. Wat wordt het dan een wonder? Dat hier Jacob ligt. En dat Jacob het hier zegt tegen zijn zonen. Als de vertegenwoordigers van Israël. En daarin als de vertegenwoordigers van de ganse kerk. Op uw zaligheid wacht ik. Dan laat Jacob het vanmorgen horen. Kom voor mij. En daarom kan het ook voor jou, Ruben. En daarom kan het ook voor jou, Levi. En daarom kan het ook voor jou dan. Want het kon ook voor mij. Iemand vroeg het eens aan een dominee, een kind van God. Hij had wel eens wat moeite met de prediking van die dominee. Hij vond hem vaak zo ruim preken. En eigenlijk vond hij dat verdacht. En hij ging hem eens opzoeken. En toen spraken ze met elkaar. En toen werd hij beschaamd over het geestelijke leven van zijn herder en leraar. Maar hij kon het toch niet laten om te vragen, maar dominee, waarom preekt u toch zo ruim? En toen zei hij wel, omdat het voor mij zo ruim is geworden. En dat is nou de prediking van Jacob. Het is zo ruim bij de Heer. Voor zo'n ellendig als ik ben, als Jacob. En daarom mogen u verkondigen, het is zo ruim bij Gods kant vandaan. Kan nog voor de grootste der zondaren. We hebben het vorige week toch gehoord. Wie worden er genodigd? Armen, blinden, kreupelen en verminkten. Die zijn bij de Heere welkom. Jacobs, hielenlichters. Bedriegers, die wil de Heeren het leren om te sterven. Om te sterven aan al je eigen verwachtingen. Geen hoop meer. Daar mij gans alle hulp ontviel, zorgt gij voor mijn ziel. Gemeente, laat het dan eens los. Al je verwachtingen, je geld, je vrienden, je godsdienst. Laat het vanmorgen toch eens los. Om in die weg alles te verliezen. En om in die weg als een arme verlorenen te leren steunen. Op de gerechtigheid van Christus. Dan alleen zal dat wonder ook waar worden. Om zo te kunnen sterven. Zoals ook Simeon sterven mocht. En u, Heere, laat gij uw knecht gaan in vrede, want zijn ogen hebben uw zaligheid, hebben Jezus aanschouwd. Hoe kon Aaron sterven wel, toen hij zag zijn zoon, bekleed met het hoge priesterlijke kleed. Toen kon hij sterven, ziende op die meerdere hoge priester, de Heer Jezus Christus. Dan wordt sterven een eeuwig erven, een eeuwig ingaan. De dood is wel het allerergste, maar het brengt je bij het allerbeste. O, wat een troost. U die aangevochten wordt, u die bestreden wordt, u die zo tegen de toekomst opziet, zo tegen het sterven opziet. Zoveel zorgen hebt over uw kinderen. Over uw kleinkinderen. Zie toch op deze stervende Jacob. Luister naar zijn belijdenis. Want ik wacht op u. We zaligheid, o Heren. Ja, wat meer is. Zie met Jacob op deze Yeshua. Deze zaligheid. Daarom klinkt het. Vanuit deze geschiedenis, voor al Gods kinderen, de kleinen, de aangevochtenen, de groten, zij die melk drinken en die met de vaste spijzen gevoed worden, als het uur van sterven nader komt en je aangevallen wordt, dan geldt het toch. Beminnaars van den Heer, verbreiders van zijn eer, hoop toch steeds op zijn genade. En wie op die genade hoopt, ook in het uur van sterven, die zal het mogen ervaren. En daarin steeds meer en meer beoefenen. Dat Israël op den Heer vertrouw. Zijn hoop op Gods ontferming bouw. En stil, ook in het uur van sterven, berust in zijn beleid. Van u aan tot in al de eeuwigheid. Amen. Thank you. eindigen met gebed. Heere, laten onze woorden dan maar weinig zijn. En we bidden u maar één ding, Heere. Leer ons door genade Jacob na mogen zeggen, nu en op ons sterfbed, op uw zaligheid wacht ik. Heere, we bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Eindigen wij ten slotte met het zingen van Psalm 31 en daarvan het 7e uur. Tiende vers. We noemden u te zingen als onze slotzang uit Psalm 31, het 17e vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. De gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Zeker.